Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Schrijf Je Leven podcast, waarin ik, Irene van Gent, in gesprek ga met ondernemende mannen en vrouwen die het leven creëren dat het beste bij ze past. En vandaag ga ik in gesprek met Marjusha van Alphen, die zoals ze zelf zegt als explorer door het leven gaat. Ze ziet in alles een mogelijkheid om te leren en heeft een methode ontwikkeld om radicaal eerlijk naar zichzelf en haar omgeving te zijn. Dat zorgt ervoor dat ze zichzelf op alle lagen kent, de mooie en de minder mooie kanten, en niet bang is om zichzelf helemaal te laten zien. Marjusha, leuk dat je er bent. Fijn dat je jouw verhaal wilt delen. Ja. Marjusha is ook doet mee aan de pilot van Blog tot Boek. Dus we zien elkaar wekelijks om jouw verhaal op papier te zetten. En vandaag gaan we daar ook weer een deel in ontdekken. Dus hoe creëer jij het leven dat het beste bij je past?
Ja, het eerste wat dan in Blog komt is met vallen en opstaan. Ja, ik ben ervan overtuigd dat perfect en een gladde weg niet bestaat. Dus ja, voor mij is dat ook een bumpy road. En ik vind het interessant, het intrigeert me. Maar ik vind het ook niet altijd leuk, want het is ook gewoon af en toe echt wel hard op je bek gaan. En dan weer opstaan en... vooral, ik zeg altijd in mijn programma's, zijn met het ongemak. Mm-hmm. En daar jezelf in trainen, ik denk dat dat voor mij wel de rode draad is. Zijn met het ongemak.
En je gebruikt woorden als bumpy road, vallen en opstaan, niet leuk. Dat klinkt alsof het helemaal niet leuk is om je eigen weg te volgen of het leven te creëren dat het beste bij je past. En toch ben je die reis aangegaan. Wat maakt het dan nog leuk?
Ja, ik denk dat het niet dat het woord leuk daar niet in thuis hoort. Ik denk namelijk dat als we allemaal maar op zoek gaan naar leuk. Ja, het leven is niet altijd leuk. Als ik kijk naar mijn eigen reis. Dan zijn er echt best wel veel situaties geweest die echt niet leuk waren. Om een voorbeeld te geven, toen wij net in dit huis kwamen wonen, 2017, ontdekten wij dat onze dochter epilepsie heeft. En dat werd een hele progressieve vorm die heel snel verergerde. Waarin ik echt gedacht heb ook dat we er kwijt gingen raken. Nou, dat is niet bepaald leuk, weet je wel. En toch is het leven. En ik denk dat als je... denkt dat het leven alleen maar leuk kan zijn, dat het een hele vervelende route gaat worden, dat je in een behoorlijke deceptie terechtkomt. Ik denk dat het leven creëren wat bij je past, of hoe zei jij het, het leven creëren, dat heel erg gaat over je authentieke zelf leren kennen. Mm-hmm. En daarom zeg ik, it's a bumpy road, want ook als ik kijk naar mijn eigen weg, dan is het vooral... die lagen afpellen tot van het geconditioneerde zelf naar je authentieke zelf. En dat betekent ook door de pijn heen, the only way is through.
Die snap ik helemaal. Maar kijk, zoals ik er naar kijk, is dat hoe dichter je bij jezelf komt, hoe meer je dus doorheen gaat, om het even in jouw woorden te zeggen, hoe leuker het wel kan worden, omdat het leuker wordt met jezelf. Omdat je niet meer die geconditioneerde ik bent. Ja. Maar omdat je degene wordt die je in essentie hoort te zijn. Dus ik ben het helemaal met je eens dat niet alle dingen die in het leven voorkomen, dat die leuk zijn. Dat was niet per se wat ik bedoelde. Maar weer de zoektocht naar jezelf, die wordt uiteindelijk wel leuk als je vindt. Als je het dan vindt, zeg maar, of terugvindt, om het zo maar te doen, wie je werkelijk bent.
Ja, ik denk dat het heel erg leuk wordt op het moment dat je in een staat van zijn, dat je steeds vaker in een staat van zijn kan zijn, waarin je dat heel erg kan voelen, waarin je die kalmte ervaart. Ik geef vanavond toevallig een masterclass over hartcoherentie. Ja, en als ik daar dan weer induik, dan gaat mijn hart ook weer... Dat gaat harder kloppen, dat gaat, weet je krijgt van binnenuit dat signaal van, oh, dit is toch waanzinnig. En dat is voor mij waar ik het voor doe, weet je, daar word ik ook heel erg gelukkig van. omdat je iedere keer weer iets ontdekt. Daarom noem ik mezelf ook een explorer. Omdat ik iedere keer weer, als ik dan weer ergens induik. Ik heb ook een bold membership. Een membership waarin ik dan iedere keer weer een thema aanhaal. En dan duik ik er zelf ook weer in. En dan denk ik, ja, dit is toch geweldig. Weet je, als je dan weer daarover leest en er je weer in verdiept. Dan denk je, ja, zo is het de bedoeling. En dan kan ik het ook weer voelen. En daar zit hij. Hè? Dat is ook die hartcoherentie waar ik het vanavond over ga hebben. Als het vanuit je hart weer dat lijntje naar je hersenen, dat weer gaat stromen en dat je helemaal kan voelen, ja, dit is de bedoeling. En ja, ik noem dat ook wel van overleven naar leven gaan. Hè? Dus ja, van dat geconditioneerde naar het echte, ja, levenslustige, wat je dan kan voelen. En dat gaat over voelen natuurlijk. En dat is niet een makkelijke weg als je je eigenlijk voornamelijk in je hoofd begeeft. En daarom denk ik dat ik er zo, hè, dat benadruk, als ik naar mezelf kijk, dan ben ik nog best wel vaak toch stiekem ook nog in mijn hoofd. En daar word je niet altijd de leukste versie van. En ben je ook vaak meer aan het overleven dan aan het leven. Dus het is een uitdaging, vind ik, om dan weer te herkennen van, oh ja, ik zit nu weer in mijn hoofd en ik moet weer terug naar mijn lijf en weer gaan voelen. Want dan voel ik weer, oh ja, dit is het leven. Hier moeten we het doen.
Ja, mooi is dat. Ja, ik had deze week ook weer zo'n ervaring dat ik een enorm probleem op zag komen en dat ik er zo in dook en ik dacht na een paar dagen, oh, maar wacht even, dit is allemaal hoofd. Als ik nou dat hoofd eens loslaat, wat gebeurt er? Oh ja, er is niks aan de hand. Dus dat is de essentie van wat er aan de hand is. Er is niks aan de hand.
Nee, precies.
En
Ja, we
dat,
kunnen daar zo mee aan de haal gaan. Hè? Dat razende pijn wat dan honderdduizenden gedachten gaat produceren. Allemaal vanuit het verleden. En ja, totaal niet in het nu. En je kunt er zo mee jezelf verliezen.
Hey,
Ja.
en wat doe jij als je ontdekt van dat je dan weer in je hoofd zit? Heb
Ja.
jij tools of dingen die je dan doet die je inzet?
Wat mij heel erg helpt, maar er is niet een one size fits all. Hè? Dus iedereen heeft daarin zijn eigen methodes en ook, ik denk, fases. Maar wat mij nu heel erg helpt, is sporten. Ik ben wel van mezelf behoorlijk sportief aangelegd. Alleen op momenten dat ik me niet zo goed voel, dan heb ik de neiging om het juist niet te gaan doen. Om op de bank onder een deken te gaan liggen. En ik weet dat als ik juist dan in beweging kom, dat ik dan mezelf enorm help. Ik heb vorige week zaterdag een dag gehad met Tibor. Ik weet niet of je kent Tibor Olgers. Nou, dat is een business coach en die had de Human Experience. En ik vond het zo mooi, omdat het heel erg gaat over ervaren. Hè? Omdat we dan uit dat hoofd moeten, weet je. En in die ervaring zit ook het leven, daar zit de les. En het was een dag met veel fysieke uitdagingen. Dus ja, we moesten in teams echt van die, ja, zo'n soort beasting noemden ze het, een soort bootcamp doen. Dus met die grote balken, hele zware balken, moesten we sjouwen, kettlebells van 35 kilo. En dan en meters maken. En nou ja, ook nog in competitie met andere teams. En nou, elkaar helpen. Maar ik ga daar dus enorm van aan. Op dat moment voel ik me zo levend. En dan kan ik 3 dagen niet lopen van de spierpijn. Maar dat is zo lekker, want je voelt zo dat je leeft. En weet ook weer, oh ja, dat lijf. Ik zit ook nog een lijf aan mijn hoofd vast. Dus ja, voor mij is beweging heel helpend.
Hey, en als je niet zou kunnen bewegen, heb je ook andere tools? Ik bedoel, het klinkt, want inderdaad, je zegt al, het is geen one size fits all, want ik ken genoeg mensen die niet zo van sporten zijn en die daar misschien
Nee.
niet hun
Nee, precies.
ontspanning in halen. Of
Nee, nou
misschien
ja.
kan het soms niet, weet je, soms is sporten ook te veel en dan heb je even een momentje dat je denkt, oh, nou.
Ja, er zijn legio middelen om in te zetten. Ik ga zelf met mijn klanten heel veel naar buiten. Ik combineer altijd het binnen en het buiten in mijn programma's. Dus ik woon in Ede op de Veluwe. Dus ja, ik heb ook de luxe om gewoon lekker de deur uit te stappen en zo de natuur in te stappen. Dus het bos en de hei is hier vlakbij. Ja, ik denk dat zeker als je wat down bent, depressief bent of in je hoofd zit, dat naar buiten gaan, in de natuur zijn, stap 1 is. En dat moet iedereen kunnen. Of je nou kan lopen of niet lopen, hè, dan ga je op de fiets of, nou ja, weet je. En daar zit al zoveel verschil in door gewoon elke dag structureel naar buiten te gaan. Nou, ritme is dan ook meteen een thema, hè? Dus hou daarin ook wat structuur voor jezelf. Daar ben ik zelf ook niet zo goed in. Dus ja, daar mag ik mezelf vaak eens. I teach what I have to learn the most. Dus ritme daarin houden, dat is heel helpend. Ja, dan zijn er natuurlijk nog allerlei andere methodes, zoals yin-yoga of meditatie. En voor de ene is dat een stilte meditatie, voor de andere is dat een gezamenlijke meditatie. Ik heb zelf lange tijd zenles gedaan, waarbij ik echt fysiek elke woensdagavond 2 uur met een groep ging mediteren en een boek besprak. Dat vond ik ook heel fijn. Maar het kan ook gewoon een geleide meditatie zijn die je op internet of via je telefoon door je oren laat komen. Ja, er zijn zoveel middelen die je in kunt zetten. Creativiteit, hè? Dus muziek maken of schilderen. Ik zit zelfs sinds kort weer bij een schilderclubje. Ook weer de combinatie van mensen opzoeken in combinatie met creatief bezig zijn helpt mij ook heel erg. Want ik zie ook wel wat ik zelf ook doe. Op het moment dat ik het moeilijk heb, ga ik in mijn kokonnetje. En dat is ook niet altijd helpend, hè? Dus andere mensen op blijven zoeken is ook wel, denk ik, belangrijk.
Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Dat is een ontdekking die ik ook afgelopen jaar heb gedaan. Ik was veel alleen en ineens dacht ik, ah, misschien moet ik eens wat mensen opzoeken.
Wat een goed idee.
En dat was echt zo'n goed idee.
Ja, het is echt gewoon een feit dat we groepsdieren zijn. En dat we ook, hè, ook als het gaat over regulatie en co-regulatie, dat we elkaar echt nodig hebben. Zeker ook als je pad van heling bent en deconditionering. Dat kan je niet alleen. Dat kan alleen maar in relatie. En dat betekent, nou ja, zowel in liefdevolle relaties als in die triggers, die mensen waarvan je denkt, oh, ik vind je verschrikkelijk. Maar daar zit ook de heling, daar zit ook het stuk wat je aan kan kijken, want waarom triggert iemand jou dan? En juist in die relaties, zowel, ja, ook de andere kant, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb zelf heel veel afgelopen jaar het thema veilige mannen in mijn leven. Wat ik me nooit zo gerealiseerd heb. Ik denk dat het ook hoort bij de levensfase waarin ik nu terecht ben gekomen, 42. En al bijna 24 jaar met dezelfde man. En ze zeggen ook wel, hè, je zoekt op wat je kent, of je trekt aan wat je kent. Me nooit gerealiseerd, totdat ik vorig jaar een andere man tegenover me had staan, die mega rustig en gereguleerd was. En dat ik echt dacht, mijn god, wat overkomt mij? En ja, daar raak je dus ook compleet van in de war, omdat je dat niet kent. Ik heb altijd, en dat hebben mijn zus en ik ook, mijn zus en ik reflecteren veel samen, heel fijn. En we hebben het daar recent veel over gehad. En we hebben altijd gedacht dat saaie mannen waren. Dat zeiden we als jonge vrouwen altijd. Oh, die is echt saai, die doet niks. En weet je wel. Ja, en inmiddels weet ik dat is niet saai, dat zijn gewoon hele veilige mannen. Dat zijn mannen die gereguleerd zijn, die kalm zijn en die ook ruimte voor jou hebben. Die niet meteen emotioneel reageren als jij een keer even emotioneel bent. Die niet meteen uit de pan vliegen als jij iets doet wat misschien niet helemaal handig is. Nou, dat kende ik niet, want ik had een vader die ook behoorlijk emotioneel kon reageren en ook explosief en nou ja, onvoorspelbaar was. En dat betekende dat ik dat ook onbewust had uitgezocht als meisje van 18. Me totaal niet realiserende dat ik dus iets zocht wat ik kende, omdat ik dat associeerde met veiligheid. Maar nou ja, mijn zoektocht naar mezelf en ook daarin stappen zetten, kwam ik er dus achter dat als je een saaie man om je heen hebt, dat dat eigenlijk heel kalmerend werkt.
En je, ja, mooi dat je dat zegt. Maar ik wil even terug naar je hebt een paar keer het woord gereguleerd en gedereguleerd laten vallen. Het is niet een woord wat ik veel gebruik. Kun je dat iets meer uitleggen?
Ja, waar ik heel veel mee bezig ben, is dus die staat van zijn waar wij in verkeren. En dat die staat van zijn heel bepalend is van hoe jij jezelf en je omgeving ervaart. Dus op het moment dat jij in een gereguleerde, kalme staat bent, en dat heeft dus alles te maken met je zenuwstelsel, als jouw zenuwstelsel nou ja, geactiveerd wordt, hè, dus jij ervaart ergens onveiligheid, een bedreiging, nou ja, Vanuit vroeger uit was dat dan de sabeltandtijger. Nou, tegenwoordig kan dat van alles zijn, want het heeft vaak te maken met emotionele veiligheid. Dan gaat jouw zenuwstelsel, ja, die gaat in een stand van overleving. Dus het is of fight, of flight, of freeze, of fawn. En die vier, ja, die kun je eigenlijk, als je eenmaal die bril opzet, zeg ik altijd, als je dat eenmaal op die manier gaat bekijken en je kijkt om je heen, dan zie je eigenlijk dat we allemaal op bepaalde mate aan het overleven zijn. En dat bijna niemand echt die gereguleerde staat nog heeft. Die natuurlijke staat van zijn die we eigenlijk zouden moeten hebben als wij, nou, bijvoorbeeld waar we het net over hadden, gewoon in de natuur zouden leven, elke dag daglicht zouden krijgen en nou ja, niet permanent bezig zouden zijn met informatieverwerking, waardoor wij dus zo gedwongen worden in ons hoofd te gaan leven. Dus ja, we leven zo tegennatuurlijk dat we eigenlijk bijna allemaal permanent in die fight, flight of freeze zitten. Een uitzondering daar gelaten, die ik dus vorig jaar bijvoorbeeld trof, een man waarvan ik dacht, goh, jij bent gereguleerd en jij staat in een rustige stand, want jij bent niet constant aan het overleven. En dit is een hele onbewuste staat die we ja, ons hebben aangenomen door de omgeving waarin we leven. Hè. De bijna mechanische manier van met mensen omgaan maakte dat wij allemaal in zo'n overleefstand staan. En ja, waar we het net over hadden, door de natuur in te gaan, te sporten, te mediteren, bezig te gaan met die lagen af te pellen, kom je eigenlijk weer in die natuurlijke staat van zijn. Vraag me af of het echt helemaal kan, maar je kunt daar een behoorlijke slag in slaan, waardoor je ja, kalmer en rustiger door het leven kan gaan en weer meer levenslust kan ervaren, in plaats van in al die geconditioneerde oude patronen te schieten die wij ons hebben aangeleerd om maar overeind te blijven in deze wereld.
Ja, mooi. En je zei van nou, het thema is de laatste tijd veilige mannen. Je werkt ook, je zei het net zo mooi, met, mag ik het zeggen, wiebelende mannen en wat voor vrouwen ook alweer?
Ja, dat is wel een prikkelende stelling, hè? Ja, ik zie veel wiebelende mannen. Ik zie veel
Ja.
zachte, lieve, niet per se slagvaardige of krachtige mannen om me heen. Ik heb vorig jaar nog een tijdje binnen een bedrijf een opdracht gedaan. En ook daar zag ik het. Ik dacht, nou, in de bouw was dat notabene. Daar zitten de echte mannen. En daar slaan ze met de vuist op tafel. Werken meer dan 300 mensen, met name mannen. Nou, ik heb er geen één ontmoet. Geen één die echt stond. Geen één echte krachtige leider ben ik er tegengekomen. Ellenlange vergaderingen, overleggen, uiteindelijk geen keuzes durven maken. Allemaal wiebelend. En ja, dat zie ik veel om me heen. Waarbij ik totaal geen oordeel wil hebben, omdat ik snap dat dat ook niet het voorbeeld is wat deze mannen van hun vaders hebben gekregen. Dus het is ook volstrekt logisch dat deze mannen geen idee hebben wat dat is dan. Een krachtige, ja, ik zeg het al, een krachtige hartleider. Dat is logisch dat ze het niet weten, dat ze het niet voorgelegd hebben gekregen en dat er weinig voorbeelden zijn in de wereld waarin we nu leven. Maar het is wel mijn wens dat we dat weer meer gaan, dat we daar weer meer naartoe gaan. Dus dat is wat ik met de mannen in mijn trajecten probeer te bereiken. En nou ja, we hadden het net al over het woord courage. Dat is het mannentraject wat ik zo heb genoemd. Omdat het moet vraagt, hè? Want het betekent wel dat ze nou ja, naar binnen moeten keren, bij zichzelf dingen moeten aankijken, de waarheid over zichzelf en hun keuzes aan moeten kijken. En ja, dat vraagt van hoeveel moed ook. Dat is gewoon een moedig pad. Hè? Dus ja, ik
Ja.
zeg het wel,
Ja.
pad van geld.
Wat zeg je? Het pad van de held, zei
Van
je?
de held, ja, ik
Ja.
probeer ze altijd weer ja, daarin eigenlijk te krijgen dat ze zichzelf ook als een held gaan zien en trots gaan zijn op zichzelf en op de stappen die ze maken. Want het is wel echt, ik ben wel heel trots op de mannen die het werk wel doen. En dat worden er gelukkig steeds meer. Ik heb echt wel het idee dat vrouwen ze voor zijn gegaan en dat wij, nou ja, wij komen allebei wel een beetje uit die wereld waarin de vrouw al behoorlijk wat zelfonderzoek gedaan heeft en in de spirituele wereld is gestapt en, nou ja, behoorlijk ook haar shit heeft aangekeken. En nu heb ik toch het idee dat ook die gewone man langzaam daar voorzichtig een teentje in het water steekt en toch eens gaat proeven van hé, wat is dat voor wereld? Waar zitten die vrouwen allemaal in en wat doen zij allemaal? Dus ja, langzaam die mannen ook wel die beweging maken.
Ja. En is ook nodig, hè, om de balans terug te brengen tussen het mannelijke en het vrouwelijke, denk ik, überhaupt
Hard.
in de wereld, dat we het allemaal doen. Dat we allemaal onze Ja.
Maar dat
Ja.
is ook wat ik dus ervaren heb vorig jaar. Dat ik eigenlijk heel lang al wel de wens had om dat te verzachten. Want ik ben dus ook die verharde vrouw die veel te veel vanuit haar hoofd is gaan leven. En ja, vanuit overlevingsmechanismes van me afsloeg. En echt niet altijd een leuke vrouw ben geweest. En vorig jaar ontdekte ik dus dat als jij zo'n man om je heen hebt, die dus die veiligheid kan bieden, ja, dat dat heel erg helpt bij dat stukje overgave en verzachten. En ja, ik vond dat zelf wel fascinerend om te ontdekken. Dat, ja, er wordt ook wel in de spirituele wereld gezegd, nee, je hebt niemand nodig, je bent onafhankelijk en je moet het zelf, vanuit jezelf, zelfliefde moet je uit jezelf halen, want je moet je niet afhankelijk maken van anderen. Ja, ik ben het daar toch niet mee eens. Ik denk, waar we het net al over hadden, dat juist in relatie, en dan bedoel ik niet alleen in de relatie met je liefde, maar ook in relatie met je collega's, in relatie met de mensen die je om je heen hebt verzameld, dat juist daar ja, die transformatie en die groei vandaan kan komen. En ook ja, hoe wij gewired zijn, hoe wij bedoeld zijn.
Nou ja, dat is ook een overtuiging voor mij, die steeds meer opkomt. Dat je ook vooral als vrouw, jij noemde hem al, die veilige bedding van een man nodig hebt om zelf helemaal tot ontwikkeling te komen. Omdat, nou ja, het blijkt ook wel dat vrouwen het vaak ook wel moeilijk vinden in deze wereld. Dus om die basis in jezelf te voelen en daarin helemaal jezelf te kunnen zijn, heb je een soort van bedding nodig. En die kan. Je kunt wel heel erg zeggen, ja, maar als je zelf weer goed in je basis staat, dan moet je het zelf kunnen. Maar ik geloof daar ook niet zo in. Dus die veiligheid van die mannelijke energie, of het nou mannelijke energie is of een man die die energie brengt,
Ja,
die heb je nodig om daarin te kunnen, of om die beweging te kunnen maken. Nog meer
ik
naar
denk dat dat
jezelf
heel
toe. Ja.
natuurlijk is. Als je dan
Ja.
naar de natuur kijkt, dan is dat toch ook het principe
Ja.
hoe wij als natuur met elkaar samenleven. En dat de man ook anders is dan de vrouw daarin.
Ja.
En ja, ik denk dat we echt een beetje doorgeslagen zijn in je moet het niet van een ander mogen halen of je moet het allemaal uit jezelf halen. Nee, dat denk ik echt niet. Ik denk echt, het wordt ook echt wel vaker aangehaald in de stukken die ik lees, juist in groepen en in relatie kun je helen en kun je groeien. En
Ja.
die veiligheid van de groep en de veiligheid van de man zijn daarin enorm helpend. En ik heb het ook lang geprobeerd hoor, in mijn eentje. Maar ik heb toch echt gemerkt dat dat echt niet gaat. Je hebt die
Nee.
support, die aanmoediging en je hebt het gewoon nodig. En
Ja,
het is
ja.
een doel van die tijd.
Ja. Ja. Hey, en je vertelde dat deze man in je leven kwam, terwijl je eigenlijk ook, volgens mij naast je relatie, als ik dat zo begreep, dat moet ook niet eenvoudig geweest zijn.
Nee, klopt. Nee, en dat is denk ik ook wel. Ja, voor mensen die een wat langere relatie hebben, de uitdaging. Als je met persoonlijke ontwikkeling aan de slag gaat, kom je ook ja, weer delen van jezelf tegen. Ja, ik heb zelf ook heel erg gevoeld dat dat een deel van mezelf was wat ik heel erg miste. Of sterker nog, wat ik eigenlijk nog nooit ontmoet had in mezelf. Dus dat dit gewoon heel erg bevrijd door de interactie met deze man. En ja, dat was dus ook heel verwarrend. Naast dat ik de veiligheid die ik ervoor heel verwarrend vond, vond ik het ook heel verwarrend dat ik een deel van mezelf terugvond of ontdekte wat ik eigenlijk nog nooit had ontdekt. En ja, dan kun je allerlei conclusies gaan trekken van, nou, dit is dan misschien wel mijn potentiële partner of wat is dit dan? Nou, hebben we ook heel veel over gesproken van, ja, wat is dit dan? En uiteindelijk konden we eigenlijk allebei heel goed zien dat het een stukje in onszelf was wat we misten, wat we bij elkaar omhoog haalden, maar dat we niet per se bedoeld waren om als levenspartners met elkaar verder te gaan. En dus ik heb het ook als een heel groot cadeau ervaren, omdat we het op tijd hebben kunnen, nou ja, vastpakken van wat is het dan wel en het kunnen begrenzen van, nou, dit hoeft dus ook geen relatie te zijn. Maar ja, daar zaten natuurlijk wel, dat was wel een heel proces. Daar zaten wel wat maanden tussen, zeg maar, voordat we dit zo konden vastpakken. En beide konden constateren van nee, wij zijn niet bedoeld om als levenspartners met elkaar in zee te gaan. Maar wij kwamen elkaar gewoon een mooi geschenk brengen. En
Ja.
allebei in een lange relatie. Dus ja, dat heeft ons allebei in de relatie ook weer heel veel nieuwe inzichten gebracht. Stukjes die je dus mist in je relatie, die je dan even gespiegeld krijgt door een ander. Ja, het was een
Ja.
uitdagend proces, maar ik heb het dus uiteindelijk ook open en eerlijk met mijn man kunnen bespreken. van, nou, dit is dus wat ik ervaren heb. En dat is dus ook het inzicht wat het me gebracht heeft dat ik iets mis, namelijk een stukje veiligheid, waar we misschien wel eens even naar kunnen kijken met elkaar. En
Ja.
nou, daar zit ik middenin. Maar ja, dat is ook wat, denk ik, hoort bij een relatie van 24 jaar. Ik zeg wel, dat zijn allemaal verschillende versies van jezelf en ook nog verschillende versies van je relaties die je doorgaat, die ook te sterven hebben om een nieuwe versie geboren te laten worden. Nou, daar zit ook in. Eigenlijk de emotioneel volwassen versie, vind ik
Ja.
zelf. Daar ben
Ja.
ik nog niet, maar daar ben
Nee.
ik toe aan het
Op
groeien
weg.
om emotioneel volwassen te worden en hij ook.
Ja.
En ja, dat is ook een interessant proces om daarin dan elkaar
Ja.
iedere keer weer, nou, een stukje los te laten en weer vast te pakken en weer los te laten en vast te pakken, zeg maar.
Ja. Ja. Ja, mooi dat je dat dus ook zo kunt zien, hè? Dat je die beweging met z'n tweeën ook continu maakt. En dat je dus ook soms een ander van buiten nodig hebt om die beweging te kunnen maken. Omdat je, als je die andere man niet was tegengekomen, had je nu niet op dit pad met elkaar gezeten. Dus ik denk dat het. Ik ben zelf altijd, ja, ik heb nooit een hele lange relatie gehad. Dus ik weet niet, zeg maar, hoe jij daarin, of hoe het is om 24 jaar met iemand te zijn en ook nog kinderen te hebben. En dat. Maar wat ik wel vaak zie, is dat er een soort van angst is om vrienden te zijn met iemand van het andere geslacht. Bij veel mensen. Of je nou een korte relatie hebt of een lange relatie. Maar ik zie het juist als. Je hebt het nodig. Ik heb een hele goede vriend. En toen ik een wat langere relatie had, gingen wij heel vaak samen wandelen. En dan zei ik: hé joh, hoe doe jij dat eigenlijk? En dan vroeg hij mij: hé, hoe zit dat eigenlijk bij jou? Gewoon ook als soort van feedback om te vragen: van, hoe kan ik dit anders doen met mijn partner? Want ik snap haar niet. En ik denk dat heel veel mannen hun vrouw niet begrijpen. En andersom, omdat het gewoon een compleet ander ding is. De hele compleet andere denkwereld is waarin we zitten. Dus je hebt die input ook nodig, in mijn optiek.
Ja, absoluut. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk ook, hè, want jij noemt het een vriend. Ik moet er eerlijk bij bekennen dat ik met deze man wel echt hele diepe gevoelens heb gedeeld. Dus het was niet zomaar een vriend. En ik denk dat we heel erg in een wereld leven die vanuit angst komt. Dus die dan meteen roept, oh, gevaar en mag niet en weet je wel. Terwijl ik dan denk, ja, kijk even naar wat het me heeft opgeleverd. En is dat makkelijk geweest? Nee. Maar nou ja, je kunt het ook zien als een soort initiatie. Weet je wel, je wordt weer in een nieuwe versie van jezelf gezet. Ja, dan ga je altijd even door zo'n mistig en moeilijk proces. Terwijl het ook een heel mooi proces was. Want we begonnen deze podcast over, nou ja, wanneer is het leuk? Nou, toen was het echt wel even heel erg leuk. Want ik ontdekte een hele mooie kant aan mezelf. Ik heb ook in het afgelopen jaar een aantal plantmedicijnceremonies gedaan. En elke keer kwam dit deel van mezelf naar boven. Dus zowel in het contact met hem als in die ceremonies kreeg ik iedere keer, ja, alsof er een luikje in mijn hart werd geopend. Wat ik nog niet eerder had ervaren. Waarbij ik heb mezelf heel lang niet gezien als een warme vrouw. Ik weet ook nog de allereerste keer dat iemand mij zo noemde. Dat was op het werk. Toen zat ik in een tweede, de, nou, derde baan. En ik was echt nog heel jong. Ik denk dat 2010 was of zo, eind 20, begin 30. En toen noemde iemand mij een warme vrouw. En toen moest ik huilen op het werk. Vond ik heel erg, want ik was helemaal niet van het huilen. Want dat had ik ook niet geleerd thuis. Mijn moeder huilde nooit. En ik weet nog dat ik daar zelf ook helemaal verbaasd over was. Waarom moet ik hier nou om huilen? Maar ja, ik herkende mezelf. Ik identificeerde mezelf niet met een warme vrouw. Ik was een harde, maar ook wel een stoere vrouw. En een tough girl. Maar een warme vrouw, nou, dat kwam echt niet in mijn woordenboek voor. En in die plantmedicijnreis en in dat jaar, afgelopen jaar is dat geweest, met het contact met deze man, ontdekte ik dus dat ik dat luikje gewoon nog niet ontdekt had in mijn hart. En als ik daar dus naartoe ging, dan ineens dacht ik, verrek, dat zit ook in mij. Ja, dat gevoel ken ik gewoon helemaal niet. Ja, dat was zo ver weggestopt dat er zaten zoveel lagen overheen dat ik me gewoon totaal niet kon voorstellen dat ik dat ook in me had. En nou ja, dat heeft het me dus ook gebracht. Maar ja, nogmaals, we leven in een wereld waarin er zoveel angst is van ja, maar dit kan niet, want je bent getrouwd en hè, een uitwisseling met iemand anders, dat kan niet en dat mag niet. En nou ja, mijn partner was daarin ook heel angstig en begrijp ik ook, want ja, die was natuurlijk wel bang dat hij me kwijt zou raken. Maar als je dat kunt loslaten, en ik heb er ook een hele mooie podcast over geluisterd, ik weet niet of je Lust kent, de podcast van Jacqueline van Lieshout, ik vind het echt een waanzinnig goede podcast. Daar zit een vrouw op een gegeven moment, ook een coach, een bewuste vrouw. En ja, ze heeft ook een bewuste man. Dat is wel belangrijk om erbij te vermelden, omdat ik denk dat dat voorwaarden zijn om zo'n proces ook met elkaar op deze manier aan te gaan. Zij heeft eenzelfde soort situatie. Zij wordt verliefd op een andere man. En zij zegt zelf ook, en dat hoor ik veel relatiecoaches zeggen, dat overkomt dus allemaal in lange relaties. Hè? Dan ontmoet je een keer iemand en dan gebeurt er iets en dan denk je, wow, wat is dit? En zij heeft toen met haar partner dat open besproken. En toen heeft hij gezegd, je hebt dit te onderzoeken. Je kunt het namelijk wegstoppen, maar dit is iets wat je moet onderzoeken met elkaar. Dit moet je gaan onderzoeken. En dat vond ik zo waanzinnig, omdat ik zelf die moed destijds niet had om het meteen bespreekbaar te maken. Dus het ontstond en in eerste instantie heb ik mijn partner er niet in meegenomen. Maar als ik het over zou mogen doen, zou ik dat meteen doen. Omdat ik dus ook geloof dat als je het dan gaat onderzoeken, dan is er ook meteen veel minder angst. Want er is openheid en transparantie. En vertrouwt erop dat dat wat er gebeurt ook de bedoeling is. Dus nou, eigenlijk weer dat hart en de waarheid. Als je dat echt durft, dan geloof ik ook dat wat er de bedoeling is ook daadwerkelijk gebeurt. Nou, in mijn geval betekent dat ook dat ik iets leerde wat ik weer mee kon brengen in mijn eigen relatie, waardoor ik, nou ja, nu vanuit die warmere vrouw en ook een veel warmere en fijnere, diepere connectie met mijn man aan kan gaan. Wat nog mee is, want wij zitten natuurlijk wel in hele oude patronen. 24 jaar lang hebben wij het anders gedaan. En daar komen ook nog allerlei oude familiestukken naar boven, bij beiden natuurlijk. Maar dan, ja, ik zie het dan dus heel erg als een kans. En dat is niet de wereld waarin wij leven. Want daar wordt het gezegd. Ja, dat ga je toch niet aan, dat ga je toch niet uitzoeken. Nee, dat mag niet. En dat druk je maar lekker weg. Ja, ik denk dat als je ervoor openstelt en zegt, ik ga dit wel onderzoeken en ik druk het niet weg. En je kan dat ook als partner. Dat het je dan ook heel veel moois kan brengen. Dit stel in die podcast van Lust is daar uiteindelijk dus ook veel beter uitgekomen. Dat zeggen veel relatietherapeuten van in vreemdgaan. Vaak wordt daar ook een soort initiatie is daar vaak, hè? Want dan knapt er iets als dat uitkomt. In de relatie worden dan eindelijk de kaarten op tafel gelegd van dingen die er eigenlijk al veel langer speelden. En het heeft helemaal niks te maken met het vreemdgaan. Het vreemdgaan is eigenlijk alleen maar een symptoom van een veel diepere oorzaak. En ja, als je dat op die manier kunt bekijken, ik denk dat de wereld er dan ook heel anders uit zou zien. Want ik geloof dat de statistieken ook echt er niet om liegen. Ik weet niet wat zij zeiden, iets van 80% van de mensen gaat vreemd. Of nou ja, wordt in ieder geval een keer verliefd op een ander. Ja, als we daar dan eens niet zouden gaan.
Wat zeg je?
Als we daar nou eens niet zo verkrampt mee om zouden gaan, hè, dat zou het schelen. Als je dat met elkaar gewoon uit mag zoeken en kan zoeken. En dan vanuit liefde in plaats vanuit angst denkt, oké, ik geef jou die ruimte.
Ja, maar we leven natuurlijk nog in een maatschappij waarbij, nou ja, het huwelijk is niet meer heilig en niet meer, het gezin is niet meer de hoeksteen van de samenleving, denk ik. Maar het is toch wel het idee van ja. Je hebt één relatie met één iemand en er mag niemand naast. En als er iemand naast is, dan ben je fout of slecht of wat dan ook. Weet je, dat is natuurlijk nog de gedachte. Terwijl als je kijkt hoe we ook als mensen vroeger leefden, hadden we helemaal niet maar één relatie. We hadden natuurlijk meerdere relaties naast elkaar. En of dat nou fysieke relaties waren, seksuele relaties, geestelijke relaties, spirituele, whatever. Het was gewoon normaal dat je meerdere relaties had.
Ja, ik weet daarin ook niet wat de waarheid is of wat wijsheid is. Ik vind trouw en loyaliteit waanzinnig mooi. Ik heb zelf een hele loyale partner en daar ben ik ook heel dankbaar voor dat hij zo loyaal en trouw is. Maar ik was 18 toen ik hem ontmoette. Ik heb dus eigenlijk als explorer zijnde, wie ik, nou ja, vind ik zelf ook wel een ontdekking. Ik heb me nooit als een ontdekker of een explorer gedragen of gevoeld, omdat ik al zo jong verbonden was en ook nog eens best wel wat angsten had overgenomen vanuit het thuisfront, waardoor ik elke keer als ik dan op avontuur ging, ik ben een paar keer naar het buitenland geweest, dan liep ik enorm tegen mezelf aan en ik begreep nooit waar dat vandaan kwam. Want er zat dus een soort van drang in mij om op avontuur te gaan, maar dan ging ik op avontuur. dan was het niet wat ik ervan gehoopt had. En dan kwam ik mezelf heel erg tegen. En gaandeweg kwam ik er dus achter. Van, nou ja, een heel stomme metafoor, maar eigenlijk vind ik het zelf heel mooi. Ik lag al die tijd in de marinade van, nou ja, in eerste instantie natuurlijk van mijn moeder, hè, in de baarmoeder en later in de omgeving waarin ik opgroeide. En daar ben ik me mee gaan identificeren. Maar dat is niet wie ik ben, want in de basis, echt in die kern, ben ik absoluut een explorer, ben ik een avonturier. Alleen ik durfde het alsmaar niet. Ik ging alsmaar ja, in die identificatie van nou ja, die angstige delen en ja, die marinade, die dus niet was. Dus die ben ik langzaam van me af aan het poetsen. Maar in een relatie is dat natuurlijk ja, wel lastig. Want ja, als je daarin zou willen exploreren, dan moet die ander wel enigszins oké zijn met wat jij gaat exploreren. Dus ik ben er ook nog niet helemaal uit. Maar ik vind de loyaliteit en de trouw van het huwelijk wel heel mooi. Maar ik zie wel om me heen dat dat behoorlijk wat uitdagingen met zich meebrengt voor heel veel mensen. Zeker als je al zo jong bent. Ik heb best wel veel vriendinnen ook die jeugdliefdes hebben. En die komen allemaal in die fase een keer terecht van, hé, hey, wacht even, ik heb deze keuze 25 jaar geleden gemaakt. Hoe zit dat nu? Wie ben ik? Wie is hij? Nou ja, de kinderen worden groter en ineens krijg je weer lucht en dan kijk je om je heen en dan denk je, oh, oké. Okay. Of wat ook, wat je ook veel ziet, hè, dat je de een gaat groeien en ontwikkelen en de ander wil dat niet, kan dat niet. Dat levert natuurlijk ook genoeg uitdagingen op.
Ja. Maar ik vind het wel mooi en ook heel nou ja, bijzonder om te horen dat jullie met elkaar hier elke keer doorheen bewegen. En daarin dus samen groeien. En ik vind ook wel, je zei de emotioneel volwassen versie van de relatie. Heel veel mensen waren misschien al weggelopen en waren het niet aangegaan en hadden gezegd van nou. Bekijk het maar, ik zie het niet meer zitten, want jij doet dat en niet. Nou, maar ja, dat je toch samen daarin kunt groeien is natuurlijk wel heel erg mooi. En dan
Ja,
is het
ik denk
natuurlijk.
dat dat weer iets gaat zijn met het ongemak. Want we zijn echt, ja, zeker ook afgelopen jaar, door hele ongemakkelijke momenten gegaan. Waarbij we ook echt, vorig jaar hebben we echt op het moment ook gezegd, nou, misschien moeten we die vorm even loslaten. Want in relaties zullen we altijd blijven, want we hebben samen 3 kinderen. Hè? Dus die relatie zal altijd blijven. Maar misschien is de vorm niet meer de vorm die het meest passende is met wie wij nu zijn en waar wij naar verlangen. En het mooie was toen we dat uitspraken naar elkaar, echt met de intentie van, nou, misschien laten we elkaar dan los in liefde, want die liefde is er altijd geweest. Ik vind het nog steeds een fantastische man en ik hou ook nog gewoon echt heel veel van hem, maar ik dacht ook, misschien is het juist wel liefde als ik hem loslaat. En toen we dat deden, allebei, toen kwam er ineens ook weer aantrekkingskracht, want toen was de angst was weg. Dus we konden ineens weer voelen. Dat er nog steeds aantrekkingskracht was, fysiek ook, maar ook verbinding. En ja, wat ik ook heel vaak tegen hem zeg, we hebben zo ontzettend veel met elkaar meegemaakt. Er ligt zo'n dik fundament onder. Ja, weet je, hoe bang moet je dan zijn dat je elkaar zomaar loslaat, weet je wel? Want ja, dan kan er iemand anders komen die even die feromonen en hormonen bij jou omhoog haalt. Maar dat wil nog niet zeggen dat iemand ook meteen een bedreiging is, omdat er zo'n goed fundament onder ligt van zo'n diepe liefde en zoveel ja, samen opgroeien. We waren natuurlijk gewoon kinderen toen we elkaar leren kennen en nu zijn we volwassen. Ja, die een poging om volwassen te zijn. Ja, ik denk dan, hoe bang moet je dan zijn dat je iemand kwijtraakt? Want als dat er is, daar kan niemand tegen op. Ja, hoe veilig een man ook voelt, weet je, ik geloof er dan in dat die veiligheid iets is wat hij ook nog kan leren. En dat ik het ook nog bij mezelf meer kan integreren. Het was gewoon een mooie boodschap.
Prachtig, prachtig. Mooi. Ik wil hem gaan afronden. En mijn laatste vraag aan jou is: heb jij voor de luisteraars nog een mooie tip naast alle mooie verhalen die je al gedeeld hebt, hoe zij het leven kunnen creëren dat het beste bij ze past?
Ja, dat is natuurlijk altijd bij mij hetzelfde thema. En dat is ja, de moed hebben. Het vraagt gewoon heel veel moed uit je comfortzone gaan. Want daar zit uiteindelijk datgene wat je verlangt. En ja, de moed hebben betekent dus ook de waarheid, de realiteit erkennen. Dus ja, soms is de realiteit best wel pittig. Die werkelijkheid. naar jezelf toe en naar je omgeving toe te erkennen. Maar daar begint het wel. Dus echt radicaal eerlijk zijn naar jezelf en radicaal eerlijk zijn naar je omgeving. Dat helpt al in, radicaal eerlijk zijn over je eigen verlangens.
Ja.
Daar ga je denk ik jezelf een enorme dienst mee bewijzen.
Ja, mooi. Mooi, dankjewel. Alles wat je wilt weten over Moesha vind je op haar website. En die vind je, de link vind je in de show notes. Voor nu, Moesha, dankjewel. We gaan vast nog heel veel van je lezen en horen. Ja. Tot de volgende keer.
Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar weer een aflevering van de Schrijf Leven podcast. Wil je ook het leven creëren dat het beste bij je past? Klik dan even op de link naar mijn website en daar vind je alles waarmee jij het leven kunt creëren dat het beste bij jou past. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.